namens de kerkraadgemeente de volgende afkondigingen. Het nieuwe kerkblad van mij ligt weer voor iedereen klaar in de voorkerk. Daarin is onder andere opgenomen de wijziging van het binnenkomen van de kerkraad met ingang van volgende week zondag. De kerkraad komt dan om 9:30 de kerkzaal binnen. In het kerkblad staat 9:55, maar het moet 9:30 zijn. En gaat in de kerkraadsbank zitten. De kerkraad zingt dan de voorzang met de gemeente mee, waarna de ouderling van dienst de predikant naar de preekstoel brengt. Er zijn 3 collectes vanavond, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de noodhulp in Nepal. In plaats daarvan is de collecte voor de evangelisatie vervallen en doorgeschoven naar een later moment. De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. In het kistje in de voorkerk kunt u uw gave geven voor zending en evangelisatie. En volgende week zondag hopen we te collecteren voor de SDOK. In verband met het feit dat Habila Adamu dan in ons midden is. Nu reeds van harte aanbevolen. Tot zover. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij opnieuw gaan zingen uit Psalm 49, nu het 3e vers. Vanavond zondag 5 van de catechismus, dat gaat over onze schuld en de onmogelijkheid onze schuld te betalen. Vandaar het 3e vers van Psalm 49, hij kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. 49, het 3e vers. Psalm 72 vers 11 zingen we na de geloofsbelijdenis vanavond met het eerste deel van artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het eerste gedeelte van artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en daarna Psalm 72 vers 11. Wij belijden in artikel 26 het volgende. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak Jezus Christus de rechtvaardige, die hierom mens geworden is, door tezamen de goddelijke en menselijke natuur te verenigen, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins zou ons de toegang gesloten zijn. Maar deze middelaar, die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus, die, hoewel hij in de gestaltenis van God was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aangenomen hebbende de gestaltenis van een mens en van een dienstknecht voor ons, en is in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten die ons goedgunstig zou zijn, wie zouden wij kunnen vinden die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En zo wij één zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader, en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde Zoon van God? Amen. We lezen ter inleiding op de catechismus Hebreeën 10, vers 1 tot en met 18. Hebreeën 10, vers 1 tot en met vers 18. En dit gedeelte laat zien dat er één is die betalen kan, als wij niet betalen kunnen. Hebreeën 10 vers 1, want de wet, hebbende een schaduw van de toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij ieder jaar gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden ze opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben voor de zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde ieder jaar opnieuw gedachtenis aan de zonde. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom komen de in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild. Maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin van het boek is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, Slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, noch hebben u behaagd, welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden van het lichaam van Jezus Christus, eenmaal geschied. En iedere priester stond wel alle dag dienende en dezelfde slachtoffers dikwijls offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God, voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden, tot een voetbank van zijn voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden en hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar uw vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde. We lezen bij Hebreeën 10, zondag 5 van de catechismus. U kunt hem ook meelezen op de handout. Daar staat hij iets eenvoudiger weergegeven. Zondag 5, vraag 12 tot en met 15. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. Antwoord, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? Antwoord, in geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot schepsel, dat betekent iemand die alleen maar een schepsel is, kan ook ergens een schepsel op zichzelf gevonden worden dat voor ons betalen? Antwoord, nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen schepsel de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Antwoord, zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Tot zover. Zullen we samen bidden om de opening van het woord. Heren, groot is uw trouw dat we vanavond opnieuw hier mogen zijn. We danken u voor de gelegenheid die u geeft en de genegenheid die we voelden om hier te zijn. En laten het de genegenheden zijn waar de psalmdichter van spreekt. Hoe branden mijn genegenheden om zeren voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Dat leven waarover wij vanmorgen hoorden. Wat uit u is. Het leven met u wat alleen maar mooier wordt, omdat er meer en meer kennis van u komt als wij u voor het eerst leren kennen. En vanavond wilt u door het onderwijs vanuit een boek uit lang vervlogen tijden ons onderwijzen. En dat onderwijs mogen we naast uw woord leggen en we mogen vanavond ook zien dat het een samenvatting is van Bijbelse gegevens over wie wij zijn en wie u wilt zijn. Misschien staat de taal ver van ons af. Dan bidden we, Heere, dat de preek die kloof zal overbruggen en dat we de waarheid, de kern van deze zondag uit de catechismus met ons mee mogen nemen. We hebben veel gehoord vanmorgen en vanavond horen we opnieuw dingen. Ieder heeft zijn grenzen, maar we bidden, Heere, dat we vanavond toch nieuwe dingen mogen horen. Of, als we geen nieuwe dingen horen, dat oude dingen voor ons als nieuw gaan glanzen. Dat de oude waarheid van uw woord nieuw wordt voor onze beleving. En dat we zo van harte in kunnen stemmen als het amen uitgesproken wordt. Heere, onderwijs ons. Wat hebben we nodig om van u onderwezen te worden? Want we zijn hardleers. We vergeten de dingen zo snel. En daarom scherpt u ze ons in. Als het gaat over de schuld die we hebben voor u, maar ook de manier waarop u de schuld kunt betalen en verzoenen. Bovendien zijn we ook vergeetachtig of selectief in de dingen die we onthouden. Misschien hebben we blinde vlekken in ons denken over u en denken over onszelf. Wilt u ons dan corrigeren vanavond en alle avonddiensten als we dit leerboek openen? Dat we ook die functie van uw woord gaan ontdekken. Dat het woord niet alleen onderwijst, maar ook opscherpt, stuurt, onder kritiek stelt, corrigeert, vermaant. Mogen we zo samen, Heren, aan uw voeten verkeren. In de wetenschap dat dat de beste plaats is. We danken u voor de jongeren die er zijn en de kinderen. Laat het onderwijs voor hen eenvoudig zijn, dat het met hen mee mag gaan bij alles wat ze horen en zien in hun jonge leven. We bidden voor de examenkandidaten die zich klaarmaken voor de examens die komen gaan. Helpt u ze. U hebt gezegd in uw woord, als iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van mij begeren, die mild geeft en niet verwijt. We bidden u voor het werk in de gemeente wat plaats mag vinden van week tot week. De huisbezoeken op de achtergrond, het pastoraat, maar ook de kringen die er zijn. We bidden, Heere, dat het bij mag dragen aan de band van de liefde die volgens uw woord de volmaakte band is. Dat er zo eenheid mag ontstaan of versterkt mag worden. Gebruik daarvoor in het bijzonder uw woord, het beste bindmiddel. En zegen het door uw geest. We danken u, Heere, dat we een plek mogen hebben om samen te komen. Wat zijn we bevoorrecht dat we in deze oude kerk, waar de eeuwen spreken, ook vanavond een plekje mogen vinden. En laat dat eeuwenoude onderwijs vanavond als nieuw mogen zijn, actueel, toegesneden op onze toestand. En dan weet u ons ook te bereiken. U weet hoe we eraan toe zijn, geestelijk, mat of ingezonken, ingeslapen, maar ook verlangend, hongerend naar onderwijs, om onze voetstappen vast te maken in uw woord. Wat hebben we het nodig, Heer, als we een verantwoordelijke post hebben in de samenleving, als we een plek van u gekregen hebben waar beslissingen genomen worden, maar ook als we voor ons gevoel op een heel eenvoudige plek dienen. Heren, leer ons de weg door u bepaald. Dan zullen we die ten einde toe bewaren. Verlicht ons verstand. Verlicht ons hart. En beschijn ons bovenal met die liefde van u, Heer Jezus Christus, waardoor er verzoening mogelijk is tussen u, Heilige God, en wij mensen. Laat dat vanavond de uitkomst mogen zijn van de dienst. Dat als het gaat over onze schuld en onze onmogelijkheid om die te betalen, dat we juist op die manier voor ogen geschilderd krijgen Jezus Christus, die de deur is En u zegt het zelf, ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, hij zal behouden worden. O, laten zo mensen die ver afstaan, dichterbij komen. En laten zij die u kennen, versterkt worden in het geloof in u. Hoor ons gebed, in Jezus' naam alleen. Amen. Laten wij samen zingen Psalm 142, vers 1, 2 en 5. Psalm 142, vers 1, ik riep tot de Heer met luide stem. Vers 2, als mij geen hulp of uitkomst bleek. En vers 5, ik riep tot u, ik zei, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkt en eer. 142, vers 1, 2 en 5. En wie gaat dat betalen? Dat is gehoord? Toen je iets kapot gooide in huis. Bijvoorbeeld. En je moeder boos naar je toe kwam. En wie gaat dat betalen? Toen je ruzie had. Op schoolplein. En zo'n ruzie. Dat jij de ander tegen de ruit drukte. Die barstte. En de leraar kwam eraan. En die zei, en wie gaat dat betalen? Nou, je voelt wel aan, zo'n vraag, dat is geen fijne vraag, hè? Dat is geen prettige vraag. Dat is een hele ontdekkende vraag. Want als iemand vraagt, wie gaat dat betalen? Dan betekent dat dat een schuld is. Er moet iets vereffend worden. Nou, eigenlijk stelt zondag 5 vanavond die vraag ook aan ons allemaal. Wie gaat dat betalen? En als dan iemand vraagt, ja, waar gaat het dan over, dominee? Wat voor schuld? Nou, u hebt het gezongen, we hebben het samen gezongen. Psalm 49, wie zal de prijs der zielen, dat rantsoen in, aan God in tijd, nog eeuwigheid voldoen? Wie van ons kan de schuld die wij hebben voor God betalen? Het is toch heel terecht als God ons die vraag dan stelt, hè? En wie gaat dat betalen? Wat jij allemaal stuk gemaakt hebt. Wat denk je? Wie moet daarvoor opdraaien? Voor de ellende die je jezelf op de hals hebt gehaald. Nou, laten we die vraag maar staan vanavond. Dan laten we die vraag onszelf stellen. Wie gaat er betalen? En dan komen we erachter in de eerste plaats dat er betaald moet worden. Er is geen ontkomen aan. De schuld moet betaald worden. Vraag en antwoord 12. In de tweede plaats, dat is het pijnlijke, onze betaalmiddelen, die zijn ontoereikend. We moeten betalen en we kunnen niet betalen. Vraag 13 en 14. En tot slot, en dat is de uitkomst. Dan kun je opgelucht ademhalen als je dat ook ontdekt hebt. Dat er één is die wel kan betalen en ook nog eens graag wil betalen. Niet een beetje, maar alles. De middelaar kan betalen. Wie gaat er betalen? Er moet betaald worden. Dat is het eerste waar we op letten. Gemeente, oh, 2 weken terug was het alweer dat we zondag 4 behandelden. En toen hebben we gezien dat er 3 vluchtroutes zijn afgesneden. 3 vluchtroutes om onder de straf van God vandaan te komen. De terechte straf die de zonde, het verlaten van God, opwekt. De eerste was, is het eigenlijk niet een beetje onrechtvaardig? Als God van ons eist dat we hem lief hebben en we kunnen het niet. De tweede was, zou God echt zo zwaar straffen? Is dat niet een beetje zwartgallig, om te spreken over een toornende God en een straffende God. En de derde, maar God is toch ook barmhartig? God is toch liefde? Moet je nou echt zo scherp zijn over zonde en over schuld? Nou, 3 vluchtroutes, en we hebben gezien, die werden allemaal afgesneden. We komen er niet onderuit, onder die schuld. Nou, dat is een pijnlijke ontdekking, zei ik al. Ik herinner me nog, het zal een jaar of 3 geleden zijn, denk ik, dat ik bij de Albert Heijn stond, in Soest toen. Een kaart met boodschappen volgeladen. En ik zou gaan betalen. Er rijden mensen achter je. Je betaalt, je toetst je pincode in. En je krijgt een foutmelding. Saldo te laag. Nou, u kunt zich wel een beetje voorstellen, denk ik, hoe je dan voelt. Met mensen achter je. Met een cashier die je aankijkt. En met allemaal spullen op de band. Sorry, ik heb geen geld. Waarschijnlijk is er wat afgegaan en dat bleek ook. Achteraf was het een aanslag van de belasting. die ik niet had voorzien of niet had ingecalculeerd. Er was een groot bedrag afgeschreven en ik kon de boodschappen niet betalen. Nou ja, dat is geen ramp natuurlijk, omdat je wat van je spaarrekening afhaalt. En... Maar goed, op zo'n moment voel je wel even, ik kan niet betalen. Nou, geestelijk gezien is het ook zo, hè. Het is heel pijnlijk om onder de preek te merken dat je zakken binnenste buiten worden gekeerd en dat je geen geld hebt, geen middelen hebt om de schuld die je bij God hebt, om die te voldoen. En zondag 5 gaat van die veronderstelling uit. Aangezien wij, lees maar mee in vraag 12, het is zo. Buigt u mee vanavond, aangezien wij. Hier is iemand aan het woord dus, die de schuld eigent. Die zegt, ja, terecht. Niet Adam, maar ik. Ik heb God op het hoogst misdaan. Ik heb tegen u zwaar misdreven. Ik erken mijn schuld, die u tot straf bewoog. Heere, ga niet in het gericht met uw knecht. Want ik zou niet voor u kunnen bestaan, dat. Iemand zegt, en merkt ze recht op, maar we zijn toch aangekomen bij het stuk van de verlossing, dominee, tweede deel. Dan verwacht je toch eigenlijk dat je nu opgelucht kunt ademhalen, eindelijk een stuk van de ellende voorbij. Nou, dan denkt u nog een beetje in stationnetjes, en dat was niet de bedoeling, dat weet u, hè, van eerdere preken. Het is geen trein, de catechismus, die doorrijdt en die dan het ene station achter zich laat en naar een vogelstation gaat. Nee, ook als we over de verlossing spreken, laten we de ellende niet achter ons. Misschien kun je het beste zo verwoorden. Het eerste deel, de ellende dus, die paar zondagen, daar voerde de verlossing uiteindelijk de boventoon. Want daar ging het om. Maar in het tweede deel van de catechismus, en dat zijn heel veel zondagen, is de ellende geen verleden tijd, maar de bastoon, de ondertoon. Die twee mag je niet van elkaar losmaken. Eindelijk die ellende achter je. Verlost. Een dokter houdt zich niet alleen bezig met het analyseren van een ziekte, van een kwaal, maar biedt ook medicijnen, dat bent u met mij eens, hè? Maar wat zou u vinden van een dokter die alleen maar medicijnen voorschrijft? En nooit analyseert wat er aan de hand is. Het voorschrijven van medicijnen heeft alleen maar zin als de kwaal helder is. Nou, en zo mag u vanavond ook luisteren als kind van God en... U stelt uzelf de vraag, ja, wat moet ik met deze zondag? Het zal vast nuttig en nodig zijn, maar ik ken de Heer Jezus al, de schuld is betaald wat dat betreft. Nou, zie het dan maar als verdiepend onderwijs. Zie het dan maar als een manier om weer alles uit handen te laten vallen. Om aan de Heer Jezus genoeg te hebben. Nou, en daarvan moet ook een kind van God, zelfs de meest vergevorderde christen, zeggen, dat heb ik steeds weer nodig. Dat ik erop gewezen word dat ik zelf niets heb, maar dat mijn rijkdom in hem ligt. Wie gaat er betalen? Er moet betaald worden. Dat beeld van betalen en schuld, dat loopt eigenlijk zo weg uit deze zondag. U kunt dat ook zien in de vragen, in de antwoorden, zeker in antwoord 12, daar gaat het over betalen. Er moet betaald worden. En ik heb al een beetje verteld hoe pijnlijk dat kan zijn als je zelf erachter komt in de winkel. Maar het wordt nog pijnlijker als het geen incident is. Maar als je met iemand in gesprek raakt die echt in de schuld zit. Ken je zo iemand misschien? Misschien zit hier wel mensen die, ja, in de schulden zitten. Nou, dat is heel, heel erg. Je schaamt je misschien wel. Je praat er liever niet over. Je kunt niet zomaar uitgeven wat je wilt. Je moet altijd letten dat je niet te veel uitgeeft. Schrijnend. Maar gemeente, geestelijk gezien, zegt de Bijbel, is het nog schrijnender. Is er voor mensen zonder werk en zonder inkomen vaak nog een of andere vorm van bijstand waar ze hun hand kunnen ophouden? Die is er niet bij God. Er is geen bijstand, geen geestelijke bijstand, waardoor je schuld kunt afkopen of zo. Of een beetje minder schuld kunt hebben. Maar gemeente, dat doet ons uiteindelijk eigenlijk in de klem brengen. Dat is ook de bedoeling van deze catechismus zondag. Dat we voelen, we kunnen geen kant op. Benauwde ervaring. Vroeger zeiden ze, misschien herkennen sommige ouderen die uitdrukking nog wel, je moet God toevallen in zijn recht. Je moet God toevallen in zijn recht. Nou, als je de Heer Jezus leert kennen, dan ga je dat ook doen. Hè? Dan ga je God toevallen in zijn recht. En dan is de taal van Psalm 130 geen vreemde taal voor je. Heere, u bent rechtvaardig. Als u in het recht zou treden en mijn ongerechtigheden gadeslaat, wie zou dan bestaan? Dominee, ik heb toch een vraag. U hebt het toch al heel erg over ellende en over schuld nu, maar we zijn toch aangekomen in het stuk van de verlossing. En het zal waar zijn, de ellende is de ondertoon, maar kunt u niet iets meer over de verlossing zeggen? Dit klinkt wel heel erg ellendig allemaal. Schuld en we kunnen niet betalen en we moeten in de klem komen en zo. Lang geleden zei Blaise Pascal, dat was een hele grote geleerde. Hoe groot is de mens die zijn ellende kent? Hoe groot is de mens die zijn ellende kent? Wat een genade als er één zorg je zorgeloze leven ging beheersen. Namelijk, hoe komt het weer goed met God? Nou broeders, u hebt misschien die ervaring ook wel gehad op huisbezoek. En daar word je echt blij van. Als mensen gaan vragen, als jongeren en ouderen gaan vragen, hoe moet het? Ik heb schuld, ik kan het zelf niet betalen, hoe kom ik met God in het reine? Maar dan ga je soms met blijdschap naar huis toe en zeg je, hoe groot is de mens die zijn ellende kent? Als iemand die vraagt naar verlossing. Als iemand die schuld heeft en het ook ziet en niet zorgeloos is. Want gemeente, een incassobureau en een andere instantie die een bekeuring uitschrijft. Ja, daarvan kun je zeggen dat is vervelend, maar die kun je voldoen, zo'n bekeuring. Maar er staat in mijn leven zoveel op het spel. Jonge mensen, weten jullie dat? Dat er in jullie leven heel veel op het spel staat. Je eeuwigheid. Lees maar eens mee. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Dat staat op het spel. Mijn toekomst. En mijn toekomst is niet als ik senior word en 70 en 80 mag worden, maar mijn toekomst is wat komt na dit leven. Het gaat niet over een schuld van 80 jaar. Het gaat over een schuld die ik tot in eeuwigheid zal moeten dragen als ik hem niet kan betalen. Is het zo zwaar dan? Ja, weet je wat een zonde is? Weet je wat zonde is, kinderen? Een zonde is dat je vader een klap geeft in zijn gezicht. Heb je ons gedaan? Nou, ik hoop het niet. Weet je wat wij doen? Bij God? Wij geven hem een klap in zijn vaderlijk aangezicht als wij zondigen. En we doen het voortdurend. Onbewust of bewust. Maar deze goede God slaat niet terug, maar laat vanavond opnieuw zijn hart zien. Wat een wonder, hè, jongen, dat God niet terugslaat, terwijl jij hem slaat. Maar dat God zijn hand uitsteekt. Kom maar. Ik wil betalen. Ik ben bang, dominee, dat ik eigenlijk alleen maar bang ben voor die eeuwige straf en daarom graag gered wil worden. Oh, u bedoelt waarschijnlijk die worsteling waar Bunyan ook mee worstelde. Dat hij egoïstisch dacht te zijn, omdat hij eigenlijk alleen maar de hel wilde ontvluchten. Daarom wilde hij naar Christus toe. Nou, de duivel verzocht Bunyan daar geweldig mee. En misschien zitten er ook al mensen vanavond die verzoeking ervaren of ervaren hebben. Jij verlangt alleen maar verlossing omdat je niet in de hel wil komen. Je bent een egoïst, een heilsegoïst. Als er nou iemand zit, mag ik dan een bemoediging meegeven vanavond? Denk eens aan de verloren zoon. Hoe ging hij naar huis toe? Denk je nou echt dat hij naar huis ging met de gedachte, ik heb mijn vader, ik heb de eer van mijn vader op het oog? Die jongen ging naar huis omdat hij zo'n ellendig leven had. Blijven bij de varkens was zijn dood. Ik ga naar huis toe en ik zie wel hoe ik er vanaf kom. Misschien krijg ik een plekje tussen de slaven. Dat zou een wonder zijn. En die vader laat er niet buiten staan. Als er nou iemand denkt dat hij heel egoïstisch is en zegt, ik vrees voor de hel en daarom wil ik graag verlost worden. Nou, kom dan zomaar tot Christus vanavond. Want daar gaat het om. Dat klinkt ook door al in deze vraag. Hoe kunnen we nu de straf ontgaan en opnieuw tot genade komen? Hoe kan ik de straf ontgaan en tot genade komen? Wat een heerlijke vraag is dat. Luther zei dat vroeger zo, dat is een paar eeuwen terug. Hoe krijg ik een genade God? Hoe kan God die mij naar zijn recht moet oordelen nu genadig zijn? Nou, er zijn theologen die zeggen dat is een vraag die al lang afgedaan heeft. Hoe krijg ik een genade God? Vandaag is de vraag veel meer wie is God en bestaat God wel? Nou, ik zal niet zeggen dat het onbelangrijke vragen zijn, maar deze vraag is actueel, ook vandaag nog. Hoe krijg ik een genade God? Hoe kan God in liefde naar mij omzien? Want ja, daar begint het toch wel mee. Waarmee? Dat je naar verlangt dat God in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Dat zijn vriendelijk aangezicht door jou gezien wordt. Als je straf hebt gekregen van je papa of je mama, kinderen, en je wordt naar boven gestuurd, ga jij maar eens nadenken over wat je gedaan hebt. Hoe voelt dat? Dat voelt verkeerd, hè? En je denkt na over wat je gedaan hebt. En je huilt. Wat verlang je dan uiteindelijk? Dat je beneden komt en dat je vader niet meer boos is. Oh, wat is je hart gerustgesteld als je ziet als je vader weer vriendelijk kijkt. Als hij weer vriendelijke woorden spreekt. Zit je er ook wel eens mee, jongens? Hoe kijkt God naar mij? Wordt God blij? Mag ik het nou eens heel menselijk zeggen? Hè? Wordt God blij als hij naar mij kijkt? Ik die zijn schepsel ben. Vindt hij nou vreugde in mij? We lezen in de Bijbel dat God vreugde heeft in degenen die hem vrezen, die hem lief hebben. Vindt hij vreugde in mij? Zit je daarmee met die vraag? Misschien ben je wel bang dat God helemaal geen vreugde in je heeft. Of moet je dat ook eerlijk zeggen vanavond? God heeft geen vreugde in mij. Weet je, dan is er een nooduitgang vanavond. Ook hier in de kerk zitten van die nooduitgang. Ik geloof daar achterin ook, voor die deur, boven die deur. Zo'n groen bordje. Je oog valt er niet op. Maar het moet maar eens donker worden. Het moet maar eens een winteravond zijn en alle lampen gaan hier uit. Kijk, daar hangt hij onder het orgel. Alle lampen gaan uit. Het wordt donker. Wat gaat dan opvallen? Dat bordje. Dat groene bordje met die pictogram. Nooduitgang, daar moet ik naartoe. Als licht is, zie je het niet. Als alle vluchtroutes afgesneden zijn in je leven. En Psalm 142 is werkelijkheid voor je. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. O God, waar moet ik naartoe met mijn schuld van 38 jaar? Waar moet ik naartoe met mijn schuivers in het huwelijk? Waar moet ik naartoe met mijn zonden? Heel persoonlijke zonden die ik gedaan heb. Nou, vanavond, dan zeg ik het eigenlijk verkeerd, is er een nooduitgang. Nee, die nooduitgang is vanavond geen achterdeurtje waardoor je kunt ontsnappen, maar de nooduitgang is Jezus Christus. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, wie die ook is, die zal behouden worden. Ja, zegt iemand, om heel eerlijk te zijn, dat lees ik in het antwoord niet. Daar lees ik de naam van Jezus niet, die mij zo lief is. Ik lees wel, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander volkomen betalen. U hebt gelijk, de naam van Jezus wordt daar niet genoemd. Sommigen zien dat als een gebrek, die zeggen ja. Dat is toch eigenlijk wel een beetje een tekort van de catechismus. Ik denk dat je het zo mag lezen. Het is pedagogisch bedoeld. Hè? De catechisme is een leerboek. Wil ons wat leren. Catechisme laat zien in dit antwoord. Dat God in zijn recht staat. En dat Gods eer op het spel staat. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Hoe dan? Er moet betaald worden. Hoe dan? Grijpt God mensen bij de keel en zegt: God, betaal me wat je schuldig bent. Zoals die man in de gelijkenis. Nee, zo doet God het niet. God doet het door de zachte drang van de liefde. En daar zie je toch al iets van in dit antwoord. Want lees eens goed mee aan het eind. Wij moeten betalen. God wil het. Daarom moeten we of door onszelf, of door een ander. En dan gaan de harten tintelen van hen die geen geld hebben om te betalen. En als dan de evangelist uit Jesaja spreekt: o alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, dan mogen de mensen komen zonder geld en zonder prijs om wijn en melk te halen. Of door een ander. In gedachten schrijven wij dat woordje ander al met een hoofdletter. En straks zal ik er nog meer over zeggen. Er is blijkbaar een ontsnapping. Een nooduitgang. Een vluchtroute. Nee, geen vluchtroute. Er is een weg om de verdiende straf te ontgaan. Maar eerst komen we bij het tweede punt van de preek. Onze betaalmiddelen zijn ontoereikend. Want de catechismus vraagt door. Hij gaat echt tot de bodem. Wil echt laten zien dat het helemaal niet aan onze kant ligt. Dat we echt niks hebben. Schuld van onze gemeente. Wat is daarmee aan de hand? We kunnen niet alleen betalen, zegt antwoord 13. We maken de schuld ook nog eens groter. Nou, voor de jongens een voorbeeld. Hè? Jullie kennen het spreekwoord wel. Dweilen met de kraan open. Dat is ergens aan beginnen. Iets opruimen. Terwijl je kinderen met dezelfde gang weer rommel maken. Dat is dweilen met de kraan open. Nou, geestelijk gezien is het dweilen met de kraan open. Wie probeert te betalen met eigen geld? En dan denk je maar aan de preek van vanmorgen. Hè? In het vlees betrouwen. Wie gaat optellen wat hij heeft aan ervaringen, aan bijzonderheden? Ach, die komt niet ver. Je maakt de schuld dagelijks meerder. Stel nou voor, jonge mensen, je hebt een schuld van 1000 euro bij je baas. En jij hebt 500 euro in kas. Nou, dan kom je een heel eind, hè? Toch heb je niet genoeg. Maar stel maar voor dat je die schuld van 1000 euro hebt en je hebt niks om te betalen. 0 euro. Maar dan kom je helemaal niet ver. En stel nou voor dat je een schuld hebt van 1000 euro. En je hebt ook nog eens een schuldenlast die alleen maar groter wordt. Nou, zo is het geestelijk gezien met ieder mens buiten Christus Jezus. Dat is onze toestand, gemeente. Dat is ernstig, hè? En je zou willen dat iedereen dat zag. Want hoe groot is de mens die zijn ellende kent? O God, wie kan voor u bestaan? Toen ik zo oud was als jullie jongens, zat ik ook in de kerk en mijn dominee zei wel eens: de muren van dit kerkgebouw, stel dat ze alle zonden van mijn leven op die witte muren van het kerkgebouw zouden schrijven. De muren zouden te klein zijn. Wat een schuld. En wij maar dweilen. Bent u ook zo bezig? Zuiveringsacties houden. Zijn we zo goed in? De geschiedenis van je internet. Zo verwijderd. DVD's. Met pulp. Zo opgeruimd. Maar ze zijn ook zo weer binnen. CD's. Met muziek. Je breekt ze door midden, maar ze zijn zo weer binnen. Die dingen die je downloadt. Met één druk verwijderd. En morgen zijn ze er weer. Dweilen. Dominee, als ik uit het ziekenhuis kom, dan zal ik... Ik beloof, als ik 20, 30 ben, een vrouw heb, een gezin, dan word ik serieus. Nu ben ik nog jong. Later. Dweilen. Je gaat op zoek naar lichtpuntjes in je bestaan. Je zegt dat je een zondaar bent. Tuurlijk, dominee, we zijn zondaren. Maar je bent zo hard op zoek naar lichtpuntjes in je bestaan. Waardoor je geweten sust en denkt, nou, het valt nog wel mee eigenlijk. Ik doe toch ook nog dit en dat. Dweilen. Want je kunt heel ernstig praten over zonde. Je kunt anderen de maat nemen. Dat is een oppervlakkige. Dat is een lichtzinnige. Je kunt praten over zondaar zijn. Met een ernstig gezicht misschien wel. En we zingen net zo hard mee. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween. Kunnen redden. Gij alleen. Bent u ook zo aan het dweilen? Met de kraan open. Nou, dan doet de catechismus wat een echte pedagoog doet, wat een echte onderwijzer doet. Die gaat tot op het bot. En die laat zien dat er van ons geen spaander heel blijft. En dat er aan onze kant niets te dweilen valt. En niets schoon te maken is. Breekt al onze zelfgemaakte gronden af. Waarvan we menen dat we voor God kunnen bestaan. Ook als kind van God. En daarom is het goed om die oude dingen te horen. Want daar ontvangen genade kun je toch in het vlees gaan betrouwen. Nou, Ik hoop dat duidelijk is. We kunnen niet door onszelf betalen, maar, vraag 14, iemand anders dan? Iemand anders. Ja, als je een schuld hebt, hè, die schuld bij die baas, en je gaat naar je vader toe, en je vraagt aan je vader, pa, ik heb 500 euro op de bank, kun je me 500 euro voorschieten? Nou, dat is de schuld opgelost, voor even. Kan ergens een schepsel gevonden worden dat voor mij betaalt? U moet die vraag lezen in de context van toen. De Rooms-Katholieke Kerk was het front, een van de fronten waar tegen de catechisme zich keerde. En de Rooms-Katholieke Kerk, dat weet u, had heiligen, engelen, middelaressen en middelaren om tot God te gaan. En ja, er waren heiligen die verdienstelijk waren geweest en die misschien wel iets konden bijdragen aan je heil, aan je zekerheid, aan je zaligheid. Dus eigenlijk zegt iemand, is deze vraag een beetje achterhaald. Want ja, heilig hebben wij niet. De beeldenzorm is al lang geweest. En ook geen beelden meer hier in de kerk te vinden. Nou, heiligen zijn er wel. Wat dacht u van die opa? Of die oma? Die persoon, die ouderling? Die bekeerde man? Wat dacht u van die opmerkingen waarmee heel veel onderuit gehaald wordt? Maar Gods volk leert het zo. Nou, Gods volk leert het zo. Gemeente, wat het woord leert, dat leert Gods volk ook, maar niet andersom. Misschien hebt u ook wel stiekem wat van die heiligen. Mensen waar u aan vastklampt, uitspraken uit het verleden van u zegt, maar ja, maar zo zal het gaan. En niet anders. Hebt u ze wel eens getoetst aan het woord? Ik zeg niet allemaal uitspraken uit het verleden natuurlijk verkeerd zijn. En dat u geen achting mag hebben voor een oom of een opa of een oma. Natuurlijk. Maar het gaat er hier om. Dat we met beroep op anderen denken er zelf gemakkelijk onder vandaan te komen. Ja, maar dat zal niet gebeuren, zegt de catechismus. Er is niemand die ons kan helpen. We staan er alleen voor. God wil dat wij persoonlijk betalen. Dat zegt het woord ook in Ezechiël 18. De ziel die zondigt, die moet sterven. Bovendien kan er iemand gevonden worden, zegt de catechismus, die de toorn van God kan dragen. Zou je iemand kunnen vinden, gemeente? In de gemeente, in kerkelijk Nederland, die voor u het kan opnemen. De ruggen van de schepselen zijn te zwak, er is geen mens die de schuld kan betalen. Nou, zo langzamerhand denkt u misschien wel, het is om wanhopig van te worden, hè? Het woord drukt je echt tegen een muur. Het is een boekje wat vroeger verschenen is. Thomas Hoeker schreef dat en dat is een boekje. De heilzame wanhoop heet het. De heilzame wanhoop. Nou, er staan misschien wat dingen in die we niet zo zouden zeggen in Bijbels licht. Maar die titel is wel eentje die tot nadenken stemt. Is er een wanhoop die heilzaam is? Ja, die is er. Dat is deze wanhoop. Een heilzame. Een wanhoop die niet in de radeloosheid brengt, maar een wanhoop die aan de voeten van Christus brengt. Dat is heilzaam. En daar komt het nu op aan, gemeente. En dat brengen we bij de laatste gedachte. Want wie A zegt, die moet ook B zeggen. We moeten betalen. We kunnen niet betalen. Maar er is er één die betalen kan. Ik heb geen middelen. Er is wel, en weegt u dat woord alstublieft, gemeente. Neem het mee deze week. Er is een middelaar. Bent u ook van het woord gaan houden? Dat er een middelaar is. Wat is een middelaar? Dat is wat anders dan een mediator nog. Een mediator die bemiddelt in conflict situaties tussen twee partijen waar beide vaak schuld hebben en hij probeert die twee partijen bij elkaar te brengen. Jezus is geen mediator. maar wel een middelaar. Tussen hemel en aarde, tussen de heilige God. En ik die zo'n schuld heb, dat ik zelf niet kan betalen en toch moet betalen. Er is een prachtig gezang. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult mij niet verstoten. Uw eigen zoon heeft tot de troon de toegang weer ontsloten. Dat is heilzame wanhoop. Heere, waar dan heen? Tot u alleen. De middelaar, waar hing hij? Waar hing de middelaar, jonge mensen? Tussen hemel en aarde en tussen twee moordenaars. Verstoten en veracht. En op één hoop geworpen. Met mensen die strafwaardig waren. Die schuld hadden en niet konden betalen. Proeft u het evangelie? Catechisme zegt ook, wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Het is een middelaar die verlost. Da Costa bekeerde Jood die heet zo. Ja, dat heet gadeloze ontferming. Dat genade rijk en vrij. God schenkt redding, schenkt bescherming. Schenkt ze aan anderen. Ook aan mij. Ja, dominee, dat punt, hè. We zingen het met Psalm 68, vers 10. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Oh, ik geloof dat hij het kan en dat hij het wil. Ik geloof dat hij een middelaar is en een verlosser is, maar zal hij het ook? Ook voor mij is het ook voor mij. Mag ik het ook zeggen? Is mijn schuld betaald? U voelt wel, daar gaat het wel om. Hè? Het is een heel persoonlijk gebeuren. Nou, vanavond stel ik hem maar nu voor. En ik zeg tegen u die zo zit met die vraag. Of hij het ook zal doen. U mag u houden aan het woord. En het woord, dat zegt let maar op zijn kunnen en willen. Heb daar maar veel oog voor. Zijn kunnen en willen. Hij kan zalig maken en hij wil zalig maken. De hand des Heeren is niet verkort. We hebben een middelaar die ons lief heeft. Een van de mooiste zinnetjes uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik heb het ook op de handout gezet bij vraag 3. Is dit zinnetje. Als je vannacht niet kunt slapen, moet je daar maar eens over door mediteren. Want er is niemand onder de schepselen die ons liever heeft dan Jezus Christus. Deze middelaar stel ik aan u voor vanavond. En het is nou geen middelaar die zegt, maar ik ben kieskeurig. En ik kijk naar de mensen met de minste schuld. Weet u waar hij het eerst komt vanavond? Bij de mensen die de meeste schuld hebben. En die belijden dat ze straf verdienen. Dat is zijn werk. Middelaar zijn. Hij is waarachtig en rechtvaardig mens. En hij is tegelijk God. Een middelaar die begrijpt ons. Die weet wat we doormaken. Een middelaar is tegelijk God. Hij kan de schuld die ik veroorzaakt heb en die ik op me heb gelegd, hij kan die wegnemen. Dat is Jezus Christus. Zo is hij. Er kwam eens iemand bij de Heer Jezus die zei, als u wilt, u kunt mij reinigen. Dat was iemand die kwam. Misschien wel met een bange vraag in zijn hart, zou die het ook doen? Nou, er zitten mensen hier die vanavond dat zich afvragen. Zou die het ook bij mij doen? En dat bedoel ik niet in deze zin van het woord. Van ja, zal het wel? Maar die er echt mee zitten. Is het ook voor mij? Let eens op die persoon die tot Heer Jezus kwam en die zei, indien u wilt, u kunt mij reinigen. Wat was het antwoord? Ja, maar jij hoort er niet bij. Het is alleen voor de gegevenen van de Vader. De Heer Jezus genas deze man. Gereinigd ging hij naar huis. Gezond en wel. Hoe kwam dat? De schuld van die man schrapte hij uit het boek van God. Het bloed van Jezus streek hij in de deurposten van het hart. Dat gebeurt, hè. Als iemand gelooft in de Heer Jezus Christus, dan wordt je schuld uitgedelgd. God denkt er niet meer aan. Ik wel, hij niet. Kom, laten we samen rechten, zegt God. Al waren je zonden als scharlaken, ze zullen worden als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen witter zijn dan de sneeuw. Kom maar naar de rechtbank. Nou, dat is je doodvonnis teken, zegt iemand. Want met die schuld kom je niet weg. Nee, God zegt ook niet zand erover. Maar God zegt het bloed van mijn zoon erover. Waar gaat het vanavond om, gemeente, als u naar huis gaat? Dat u onthoudt dat u alleen maar schuld hoeft mee te nemen en niets meer om gereinigd naar huis te gaan. Bent u tevreden met zo'n middelaar en verlosser? Volgende week horen we nog veel meer over die middelaar en verlosser. Maar voor vanavond deze vraag. Bent u tevreden met het Lam van God dat de schuld wegdoet? Dat de zonde wegneemt? Is Hij de schoonste van alle mensenkinderen? Komt u vanavond ook? Blijf dan niet zitten. Maar kom. Wat moet ik meenemen dan? Schuld. Lege handen. Ik kom tot Hem. Die alles heeft. En die mijn gebrek vervult. Broeders en zusters. Terwijl wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan. In het heiligdom. Door het bloed van Jezus. Op een verse en levende weg die Hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel. En omdat we een grote priester hebben over het huis van God, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof. Hij kan en wil en zal in nood volkomen uitkomst geven. Geloof alleen. Amen. Laten wij in antwoord zingen Psalm 65, het tweede en derde vers. Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En het derde, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 65, 2 en 3. Laten we samen de Heere danken. Wij danken u, Heere, voor het heil wat u bereid hebt. En waarvan allen zingen die van u zijn. Het heil wat nog steeds klaar ligt. De Heer Jezus Christus die nog steeds wacht om genadig te zijn. O, wat een vreugde, Heer, in zijn tegenwoordigheid te verkeren. Aan zijn voeten te zitten. Met hem te wandelen. Heere, we danken voor het onderwijs wat u gaf. Laat het ons hoofd en hart in beweging zetten. In lof op u doen ontbranden. Zingen van het heil wat bereid is ook voor ons. We bidden, Heere, om uw geleide als we deze plaats straks gaan verlaten. Een nieuwe week ingaan. Een week die gedenkwaardig is in meer dan één opzicht. Als we denken aan 4 mei en 5 mei. 70 jaar geleden, bevrijd uit de hand van de bezetter en onderdrukker. Sommigen van ons hebben het meegemaakt. En we danken u voor het kostbare goed van de vrijheid. En we beseffen eens te meer, Heere, als we horen van oorlogen, dat het niet vanzelf spreekt. Dat we in vrijheid leven. En dat we in vrijheid samenkomen. Kostbaar en tegelijk ook kwetsbaar, en daarom bidden we om wijsheid voor allen die ons land besturen, landelijk, provinciaal en plaatselijk, om wijsheid om de weg van uw woord te gaan. Zegen in bijzonder hen die christenpolitiek bedrijven en uw woord als uitgangspunt voor handelen en denken nemen. We bidden, Heere, ga met ons mee de komende week, ook als het vakantie is. We merken het ook, Heere, ook deze dag, dat er verschillende van ons weg zijn. Bewaar ze op de plaatsen waar ze zich bevinden. Wees ook met hen die nog weg zullen gaan en wil ons zondag weer samenbrengen. Als we een bijzondere dienst hopen te hebben en een van de broeders in Christus hier hopen te verwelkomen. Die getuigen mag van uw voorzienige leiding en zorg en bewaring. En ook van uw genade. Laat het voor jong en oud gezegend mogen zijn. Geef ons een goede week. In de wandel met u bewaar ons voor struikelen. En ga ons met uw licht voor. En laat het verlangen van ons hart zijn. Uw naam worden geheiligd. We danken u voor alles, zegen ons en hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. We zingen samen tot slot Psalm 146, vers 2. We kunnen niet betalen door iemand anders, vandaar vest op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. Maar daartegenover de derde zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 146, 2. En 3. Thank you. Verheft uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.